Gemeente, de huisbezoeken zijn voor deze week als volgt geregeld. Aanstaande dinsdagavond bij de weduwe Volwerk en bij M. van der Baan, beide in de Ringstraat. Woensdagavond bij A. van der Laan en A. Verwij bij de Groene Zoom. En donderdagavond bij D. van der Laan en bij W. Kattenstaart. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 27, het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? 27, het eerste vers. Wij lezen uit het boek Jesaja, het 60ste hoofdstuk. Jesaja 60. En na de schriftlezing zingen we Psalm 31, het 16e vers. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Jesaja 60 is onze schriftlezing. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden. Want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het Heer der heidenen zal tot u komen. Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa. Zij allen uit Scheba zullen komen, goud en wierook zullen ze aanbrengen, en zij zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden, de rammen van Nebajoot zullen u dienen, zij zullen met welgevallen komen op mijn altaar, en ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot de naam des Heren uw Gods en tot de heilige Israëls, dewijl hij u heerlijk gemaakt heeft. En de vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen, want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En uw poorten zullen steeds openstaan, ze zullen desdaags of desnachts niet toegesloten worden, opdat men tot u inbrengen het Heer der heidenen, en hun koningen tot u geleid worden. Want het volk en het koninkrijk welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan, en die volken zullen gans verwoest worden. De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de beuken en de busboom tegelijk, om te versieren de plaats van mijn heiligdom, en ik zal de plaats van mijn voeten heerlijk maken. Ook zullen zich buigende tot u komen de kinderen dergenen die u onderdrukt hebben, en alle die u gelasterd hebben zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten. En zij zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht tot geslacht. En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der koningen zuigen, en gij zult weten dat ik de Heere ben, uw heiland, en uw verlosser, de machtige Jacobs. Voor koper zal ik goud brengen, en voor ijzer zal ik zilver brengen, en voor hout koper, en voor stenen ijzer, en zal uw opzieners vreedzaam maken, en uw drijvers rechtvaardigen. Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring noch verbreking in uw landpalen, maar uw muren zult gij heil heten en uw poorten lof. De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags en tot een glans zal u de maan niet lichten, maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht en uw God tot uw sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal haar licht niet intrekken, want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen. En uw volk zullen alle tezamen rechtvaardigen zijn. Ze zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Ze zullen zijn een spruit mijner plantingen, een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt worde. De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk. Ik, de Heere, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Op deze eerste Adventszondag willen wij Gods woord beluisteren uit de vierde spreuk van Biliam. Dat is in nummerie 24. Nummerie 24. Het middelste gedeelte van vers 17. Deze woorden: er zal een ster voortgaan uit Jacob. Zover. Laten wij samen de zegen des Heren vragen. Heren, aan de avond van deze dag buigen wij ons voor u neer. Nu gij ons weer vergadert in uw huis. En we mogen ons stellen voor uw heilige troon, Heren, om van u uw zegen te bidden over deze bijeenkomst. Wij zijn hier als mensen bij elkaar gekomen rondom uw woord. En samen mogen wij ons zetten onder de verkondiging van uw woord. Als gemeente mogen wij hier ook naderen voor uw heilig aangezicht. Heren, het is door uw leiding in ons leven, uw besturing, dat wij deze gelegenheid nog hebben. Er zijn er ook velen in deze wereld die geen gelegenheid hebben om op te gaan onder de verkondiging van uw woord. Er zijn er die dat niet kunnen doen vanwege ziekte of andere gebreken. Er zijn er ook die dat niet kunnen doen omdat het hun verboden is. Zij geen vrijheid hebben om u te dienen naar uitwijzen van uw woord. Er zijn er, heren, die in dat opzicht moeilijke tijden doormaken en die het ondervinden dat gij gehaat zijt en dat daarom ook degenen die u vrezen en u dienen gehaat worden. En voorts zijn er in deze wereld ook altoos nog zo velen die uw woord niet hebben en van uw naam nooit gehoord hebben en die daarom dus geen gelegenheid hebben om op te gaan naar een plaats van gebed waar ook uw woord verkondigd wordt. Heren, er zijn er nog zoveel die in de blindheid en in de duisternis van het ongeloof, van het bijgeloof voortleven. Al als wij aan die velen denken, heren, dan past het ons wel om met dankbaarheid enerzijds uw naam te erkennen voor het licht dat gij in ons leven laat schijnen, waar anderen zo duidelijk nog in de duisternis verkeren. En dan past het ons wel, heren, om u te bidden dat gij ons ook dat licht tot zegen wilt stellen, opdat wij als kinderen van het licht in het licht mogen leren wandelen. Maar het past ons ook om met bewogenheid te denken aan zovelen die niet zo bevoorrecht zijn als wij. Die van al die voorrechten die wij ontvangen verstoken zijn en die geen prediker hebben die tot hen komt en die geen woord hebben dat voor hun oren gelezen wordt en die geen boodschap ontvangen waardoor ze wijs gemaakt kunnen worden tot zaligheid. O, wij bidden van u, Heere, dat gij uw woord wilt gebruiken om het in het midden van deze wereld tot zegen te stellen en dat gij het gebruiken wilt, ook daar waar het nu nog niet is, ja, breng gij het daar, Heere. En wat er dan ook alles voor gedaan moet worden om uw evangelie uit te dragen, zegen al die pogingen, zegen al die middelen en wilt gij de verkondiging van uw woord ten zegen stellen tot aan de einden der aarde. En geef dat uw kerk daar dan ook getrouw in bevonden mag worden. En dat uw kerk ook waarlijk vervult die roeping haar meegegeven om uit te gaan in de gehele wereld tot aan het einde der wereld. En al de volkeren te onderwijzen. Heere, wij bidden dan ook om uw zegen op alle zendingsarbeid en op al de verkondiging van het evangelie, ook buiten de gevestigde gemeenten, onder de heidenen in Israël en ook in evangelisatieverband. Heere, laat dat alles toch ook uw zegen dragen en wilt gij door dat woord en door die arbeid hier en daar en op vele plaatsen nog zondaren toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. O, wij dragen aan u op ook de vervolgde kerk die geen plaats van samenkomst heeft of alleen in het diepste geheim met grote gevaren zelfs op een plaats kan samenkomen om uw woord te beluisteren. Heere, wees gij ook naar uw belofte in het midden van hen. En wilt gij ook daar dat werk van u doen? En wilt gij ook daar uw kerk bewaren en staande houden? En wilt gij daar ook uw kerk uitbreiden? Heere, wij beseffen vaak zo weinig wat het kost in sommige streken van de wereld om uw naam te belijden, wat voor risico's daaraan verbonden zijn. We beseffen het zo weinig, Heere, dat wij onnoemelijke voorrechten hebben, aangezien wij in zulke omstandigheden niet leven. En toch, Heere, zijn het wel alleen voorrechten. Wij moeten het u ook erkennen en de praktijk bewijst het en brengt ons ertoe om het ook voor uw aangezicht te belijden, dat de welvaart en de vrede en de rust en de vrijheden die we nog hebben, toch ons niet geleerd hebben om u alleen toe te behoren en u alleen te dienen en te vrezen. In onze westerse wereld, waar geen vervolging is, maar waar vrijheid van godsdienst is en waar iedereen u mag belijden, en waar geen straffen staan op het bezit van een Bijbel, en waar geen politie loert om mensen te arresteren die in het geheim uw huis hebben bezocht, in onze vrije westerse wereld dreigen niettemin ook grote gevaren. En we hebben de dag onze bezoeking in zo menig opzicht niet bekend. Maar we zijn bezig met de kostelijke tijd en de gelegenheden die gij in uw goedheid ons nog geeft te vermorsen. We zijn bezig, Heere, de dag der zaligheid te laten voorbijgaan zonder dat we er gebruik van maken. En met beuzelingen houden we ons op, in plaats dat het belang van onze onsterfelijke ziel en het belang van de onsterfelijke zielen van anderen op ons hart weegt. En dat is onze schuld. En daarom moeten wij belijdenis van afleggen. En daarbij, we worden meegezogen, Heere, met verkeerde geesten, met de verkeerde leer. We staan bloot aan allerlei gevaar, en niet in het minst aan het gevaar van wereldgezindheid en materialisme. En dat is ook onze schuld. O God, wij moeten net als de kerk in vervolging en verdrukking bewaard worden. En als gij ons niet voor onze westerse gevaren bewaart, dan bestaat de kerk in het Westen ook niet meer. O, wij bidden van u, Heere, open onze ogen voor de gevaren enerzijds en voor wat we nodig hebben anderzijds. En bekeer ons Bekeer ons tot de waarachtige dienst des Heren. Bekeer ons tot een leven van ware toewijding aan U. Bekeer ons tot een leven van een geheiligde wandel. Bekeer ons tot waarachtige liefde, tot U en tot Uw wet en tot Uw dienst. Bekeer ons van onze wereldsgezindheid en van alles wat ons van U aftrekt. Bekeer ons ook van die dubbelhartigheid, waarbij wij menen dat we God kunnen dienen en de wereld tegelijkertijd. O God, geef dat Uw geest ons ware wijsheid zal leren. En dat Uw kerk ook in onze dagen getrouw bevonden mag worden. En waarlijk een stad op een berg en een licht op een kandelaar mag zijn. Dat Uw kerk getrouw bevonden mag worden in het belijden van Uw naam. Dat Uw kerk getrouw mag zijn ook in het strijden tegen de geestelijke vijanden. En dat zo ook van Uw kerk nog iets uit mag gaan, Heren. Een werving op degene die buiten zijn. Opdat het niet alleen onze woorden zijn, maar opdat onze woorden door onze daden bevestigd worden. En het in dit en buiten gezien kan worden. En we het ook waarlijk kunnen zeggen, kom, ga met ons. En doe als wij. O Heere, wij bidden van U dat Gij Uw zegen wilt geven aan alle die het moeilijk hebben. Alle die een weg van beproeving moeten gaan en of dat nu ziekte is. Of eenzaamheid, rouw, verdriet of zorg. Heere, U zijn al de noden bekend en U bent ook bekend met elk mens en met elk mensenhart. U kent het hart dat naar U vlucht. U kent de ziel die tot U schrijdt. U kent de droefheid. U kent het gemis dat er is in het leven. U kent de rouw, de zorgen ook voor de toekomst. De teleurstellingen die er kunnen zijn in het mensenleven. Ach Heere, wij bidden van U dat Gij in al die wegen Uzelf wilt verheerlijken. Gij kunt ook in die wegen en nog zo werken en Uzelf nog zo openbaren dat wat nu tegen lijkt, uiteindelijk nog blijkt voor te zijn. Wij dragen aan U op, Heren, alle die het moeilijk hebben, in bijzonder ook Wim Kok, van wie we weten dat hij in de week die voorbij gegaan is, geopereerd is en vorige week is voor hem gebeden en toen stond hij nog voor de operatie, nu is dat achter de rug, maar dat is nog geen garantie dat nu alles achter de rug is, Heren, en nog verkeert hij en verkeren de zijnen in onzekerheid ten aanzien van de aard van de ziekte. Weliswaar hebt Gij tot nog toe geholpen en daarvoor erkennen wij Uw naam. Hij is er nog, ondanks zijn ernstige ziekte en zijn grote zwakte. Maar Heere, Hij blijft het nodig hebben dat U van uur tot uur aan Hem denkt, ja constant U met Hem inlaat. Laat Hij ondervinden dat Gij Hem draagt en spaart, maar geef Hem bovenal U ook te kennen als Heere en Zaligmaker, tot wie Hij mag vluchten, niet alleen met zijn ziekte en met zijn zieke lichaam, maar tot wie Hij ook mag gaan met al de noden van zijn ziel. En wilt U ook in die weg aan Hem openbaren? Wil Hem zo genezing schenken, kon het zijn. Maar wil Hem ook door deze weg oefenen in Godzaligheid. En de zijnen die met Hem deze weken van beproeving doormaken. Betoon daar Uw gunst en overal waar gestreden en geworsteld, waar gehoopt en soms ook gewanhoopt wordt. Betoon Uw gunst, Heere. Overal waar harten naar U uitgaan en waar gebeden tot U worden opgezonden en waar de nood U wordt voorgelegd. Zegen ons zo met elkaar, niet om enige goedheid in ons, maar alleen om het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. We zingen Psalm 97, het zesde en het zevende vers. Psalm 97, vers 6 en vers 7. Beminnaars van den Heer en Gods vriendelijk aangezicht. de woorden waar we vanavond over willen nadenken en waar wij Gods woord in mogen beluisteren zijn uit de vierde of laatste spreuk van Biliam. Tot driemaal toe heeft deze man al het woord van God verkondigd, doordat de Heere hem dat woord zelf in de mond en op de lippen gelegd heeft. En God die soeverein beslag op dit instrument legde, hoewel het op zichzelf natuurlijk helemaal niet geschikt was voor de dienst des Heren, omdat Biliam zelf geen deel had aan de genade. God heeft nochtans gebruik van hem willen maken en de vloek die hij wilde spreken en die Balak hem wilde laten spreken, heeft de Heere op deze manier in een zegen veranderd. En zo heeft Biliam al ten aanhoren van Balak en de vorsten van Moab tot driemaal toe verkondigd dat de Heere Israël zegent en dat Israël daarom een gezegend volk is en blijft. En het is onmogelijk om dit volk te vloeken. Het is onmogelijk om dit volk van zijn God en God van dit volk los te maken. Het is onmogelijk om te doen wat Balak zo graag wil gedaan hebben. Israël is gezegend en het blijft gezegend. En als Balak dan voor de derde maal heeft moeten horen dat Biliam woorden van zegen spreekt, dan is hij het zat. Hij was het al een en andermaal zat geweest, maar toen heeft hij toch nog een keer een nieuwe poging ondernomen. Maar nu, na de derde keer, nu waagt hij niets meer. Nu heeft hij wel begrepen dat het onmogelijk is om te doen wat hij Biliam wilde laten doen. En als was Biliam een hond, zo jaagt Balak hem weg. En nu, pak u weg! Maar Biliam laat zich niet wegjagen, of beter gezegd, de Heere laat Biliam niet wegjagen. Dan is Balak dan toornig en hevig verontwaardigd. En al spot Balak dan niet alleen met Biliam, maar ook met God. Dat doet hij indirect, want hij zegt tegen Balak: ik had gezegd dat ik u vereren zou, maar God heeft dat loon van u geweerd. Zoek het maar uit met uw God. Als Balak dan zo Biliam bespot en God hoont, dan heeft de Heere toch nog een woord voor deze Moabitische koning. En weer, en nu ongevraagd, neemt Biliam het woord. En er worden geen offers gebracht dit keer. En er worden geen altaren gebouwd. En er wordt nog minder gebruik gemaakt van toverpraktijken. Nu weer komt de geest des Heren over Biliam. En hij doet hem spreken. En ik zou zeggen, dan bereikt de profetie van Biliam nog zijn hoogtepunt ook. Want dan gaat hij nu rechtstreeks spreken van de komende Messias. Van de Heere Jezus Christus, de Zoon van God die in deze wereld komen zou als de zaligmaker. Biliam gaat het over hem hebben. Over hem gaat het in die hele spreuk. Over hem gaat het ook in de woorden van onze tekst. En daarmee staat Biliam tegelijkertijd in de lijn van zoveel anderen die in het Oude Testament over hetzelfde onderwerp, over dezelfde persoon hebben gesproken. Want u weet wel, en dat is juist ook de stof die we vaak in de adventstijd met elkaar bespreken en overdenken, het Oude Testament is ook vol van de voorzeggingen en van de aankondigingen van de komende Messias. En we zoeken die aankondigingen niet alleen daar waar God zelf rechtstreeks spreekt, zoals bijvoorbeeld in de moederbelofte, maar we vinden die aankondigingen ook doordat in datgene wat de Heere mensen, wat de Heere zijn dienstknechten laat verkondigen. Ik denk aan de psalmisten. Ik denk vooral ook aan de profeten. En het zou weinig moeite kosten om een aantal profeten te citeren die ons over de komst en over het werk van de Messias hebben geprofeteerd. Maar in die rij van adventsboodschappers plaatst God ook deze man uit Mesopotamië, Biliam, die er persoonlijk geen deel aan heeft gehad, maar wiens mond toch met hetzelfde evangelie vervuld is geweest. De zaak waar het in deze vierde spreuk van Biliam om gaat, de hoofdzaak, is dus de Messias. En die Messias wordt dan getekend als de koning. Als de koning die heersen zal, die regeren zal, en die overwinnen zal, die zijn vijanden verslaan zal en die Israël zal doen zegevieren. En dan noemt Biliam in deze spreuk een aantal van de vijanden, met name de Moabieten, de Edomieten. En hij heeft het over de Kenieten en over Asser en over de Kittieten. Allemaal volkeren uit die tijd of uit later tijd, die vijandig waren aan God en aan zijn gezalfde, en dan ook zullen ondervinden dat deze gezalfde koning, de Messias, hen de overwinning, over hen de overwinning zal behalen. Dat is dus de hoofdlijn uit deze vierde spreuk. Dat blijkt ook uit het beeld dat Biliam gebruikt in vers 17, dat er een scepter uit Israël zal opkomen. En een scepter is uiteindelijk de rijksstaf, die een instrument is, die behorend bij een regerend vorst. Een vorst heeft drie dingen die hem kenmerken als koning: zijn kroon, zijn troon en zijn scepter. Wel nu, door dan over de scepter te spreken, spreekt Biliam duidelijk over de Messias koning. Maar dat element bewaren we voor een volgende keer, beleven en welzijn. Er zit ook een zijlijn, als ik het zo mag noemen, in deze profetie van Biliam. Zijlijn is niet het goede woord, het is een andere, toch zeer centrale gedachte. Die wel centraal staat, maar niet zoveel aandacht krijgt als die koningsgedachte. Wat vinden we in onze tekst? Daar gaat het niet zozeer om een koning, maar daar gaat het, zo duidt Biliam hem aan, als om een ster. En als we het over een ster hebben, dan denken u en ik niet in de eerste plaats aan een koning, maar aan wat anders. Hoewel, en er is een merkwaardig verband in de schrift, de ster zou toch ook wel op het koningschap van de Messias kunnen wijzen. Want u herinnert u ongetwijfeld die geschiedenis uit het Matthäus-evangelie, waar ons verteld wordt van de wijzen uit het oosten. Die hebben een ster gezien, en in die ster hebben ze Gods handschrift gelezen aan het firmament, en dat handschrift Gods in die ster heeft hen gesproken van de geboren koning der Joden. En merkwaardig dat deze wijzen uit dezelfde streek kwamen als Biliam. Of dat woord van Biliam doorgeleefd heeft, voortgeleefd heeft, ik weet het niet. En hoe, onnaspeurlijk de wegen van de geest dan ook zijn geweest. Maar dit is toch wel merkwaardig, dat die wijzen bij een ster aan een koning denken. En zo zou je hier ook inderdaad bij die ster aan de koning kunnen denken. Maar toch blijf ik zeggen, al is dat waarschijnlijk ook wel mogelijk, toch blijf ik zeggen, als wij over een ster denken, dan is de gedachte die daarbij in ons opkomt niet de gedachte aan een koning, maar aan licht. Niet waar? De ster is een lichtdrager. God die het licht geschapen heeft, heeft dat licht daarna geconcentreerd in de dragers van het licht. En het licht gaat op of onder met de opgang of de ondergang van de lichtdragers. Komt er een ster op, dan begint het licht te schijnen. Gaat de ster onder, dan wordt het weer donker. Wel nu, die gedachte bij de ster die uit Jacob opkomt, is een gedachte die Biliam mag aanreiken. Dit thema van het licht dat God gaat doen verschijnen in de duisternis van deze wereld, dit thema mag hij bespreken En dit thema reikt hij aan ook aan degenen die na hem komen. Want u weet het wel, en iemand die een beetje thuis is in het woord van God, weet dat de gedachte aan dat licht nogal eens een keer terugkomt in de schriften. En dat de Heere de adventsboodschap, de boodschap van de komende zaligmaker, nogal eens heeft laten verkondigen onder dit beeld van de ster of van de andere lichtdrager, de zon. Denkt u maar even aan dat woord uit het laatste hoofdstuk van het Oude Testament. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En daar zie je tegelijk al de vooruitgang die er altijd trouwens aan te wijzen is in het Oude Testament. In het begin van het Oude Testament openbaart de Heere iets. En daar voegt hij aan toe en dat breidt hij uit totdat het beeld meer en meer compleet wordt. De ster bij Biliam, dat is een openbaring van iets van het licht, wordt bij Maleachi de zon der gerechtigheid. Daar zit de vooruitgang in, het licht wordt voller, het licht neemt toe, de openbaring wordt compleet. Maar tussen Biliam en Maleachi liggen al die woorden die we bijvoorbeeld in de profetie van Jesaja vinden, waar nogal eens over licht gesproken wordt. En iedere keer weer in het kader van de adventsprediking. Bekende, het bij iedereen zou ik zeggen bekende woord uit Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. En om nog één voorbeeld te noemen uit het hoofdstuk wat we gelezen hebben. Het volk waar de Heere licht over gaat laten schijnen, wordt opgeroepen in Jesaja 60. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heeren gaat over u op, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heere opgaan. En dan weet u tegelijkertijd wie dat licht is. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. Wie is dat licht? Wie gaat dan op? De Heere zal over u opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En nogmaals in datzelfde hoofdstuk een stuk verder. De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags en tot een glans zal u de maan niet lichten, maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht en uw God tot sierlijkheid. Wel nu, zo is het hier, zo is het op vele plaatsen in de oud-testamentische verzegging. En dan vloeit dat vanzelf over in het Nieuwe Testament. Want als de lijn van de profetie en de boodschap van de profetie overgenomen wordt door de priester Zacharias, die een tijd lang heeft moeten zwijgen, omdat hij met stomheid geslagen was, letterlijk, vanwege zijn ongeloof. Als die profeet, als die priester gaat spreken, dan gaat hij profetisch dat thema van Jesaja, Biliam, Maleachi overnemen. En dan gaat hij spreken over de belofte die nu bijna vervuld is. Bijna is de dag daar, nu is de voorloper al geboren. Straks nog maar een paar maanden en dan zal ook de Zoon van God geboren worden. En dan zingt Zacharias daarvan, als van de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die in duisternis gezeten zijn en in de schaduw des doods. En Simeon, de oude Simeon, die zelf aan het eind van zijn leven staat, als hij de Christus des Heren aanschouwd heeft en de belofte Gods in zijn leven in vervulling heeft zien gaan, dan spreekt hij ook over dat kind dat een licht zal zijn tot verlichting van de heidenen.
U ziet het hoe de Heere er heel veel zorg aan besteed heeft en hoe hij nu is die dan weer een ander geïnspireerd heeft door de Heilige Geest om over de Messias te spreken als over de ster, de zon, het licht. En wat wordt ons daar dan in gezegd? Ja, waarom is dat licht eigenlijk nodig? Waarom moet daar een ster opgaan? En waarom moet daar een zon gaan schijnen? En waarom moet er licht komen? Omdat daar groot gebrek aan is in deze wereld. Dat is het wat deze wereld zo nodig heeft. Ster en zon en licht. Waarom? Wel, omdat deze wereld gevangen ligt in de duisternis. Een ander soort duisternis als in den beginnen, dat is waar. Toen God begon de hemel en aarde te scheppen, toen was het duister. Over de afgrond. Maar nu is er weer, maar dan een ander soort duisternis. Een geestelijke duisternis. Die was er in het paradijs niet, in geen enkel opzicht. Daar was geen nacht. Tenminste geen nacht, geen geestelijke nacht. Geen nacht van beproeving. Geen nacht van verlating. Geen nacht van vertwijfeling. Geen nacht van angst. Geen nacht van pijn, geen nacht van zonde. Alles was vrede toen in het paradijs. Vrede met God en vrede met elkaar, vrede met de dieren. Maar al die verhoudingen zijn verbroken. In het paradijs wandelde de mens met zijn God als een vriend met zijn vriend. Er zat niks tussen. Het was vrede. Er was geen vrees aan de kant van Adam en Eva. Er was geen schrik als ze God hoorden komen, integendeel, er was vreugde, hun hart sprong in hen op van blijdschap als ze de Heere hoorden komen aan de wind des daags, zoals de Bijbel ons zegt. Maar toen kwam de zonde door middel van de verleiding, toen kwam de vorst der duisternis op deze aarde. En hij kreeg vat op de mens, hij vond gehoor bij de mens, kreeg gehoorzaamheid van de mens. En de mens begon zijn wil te doen en verbroken was die verhouding met God. Als God dan weer komt, dan is Adam verborgen in het geboomte. En waarom? Ik vreesde. Ik vreesde, zegt hij. Er is angst in zijn ziel. De nacht is gevallen. De nacht van God kwijt zijn. De band met God verbroken. De nacht van gedaan hebben wat kwaad is in Gods ogen. De nacht is gekomen van een schuldig geweten. De nacht van de slavernij onder de heerschappij van de zonde. De nacht van het dienstknecht van de zonde zijn. En die nacht heeft de mens over zichzelf en over zijn hele nageslacht gehaald. En nu is de aarde bedekt met duisternis. En dan moeten ze eruit, uit het paradijs. En het woord van het oordeel gaat mee. Ze worden verbannen uit die plaats van licht en leven. En ze moeten gaan zwerven over de aarde. En het woord van het oordeel achtervolgt hen. En het klinkt in hun oren. Stof, zijt gij. En tot stof zult ge wederkeren. De nacht. En je ziet dat die nacht al meer en meer voortgaat en het wordt al donkerder. Oh, er zijn nog wel enkele lichtpunten, zeker, ik kom daar straks nog op terug. Maar het is al met al toch duisternis. En voor degene die God in dat nageslacht van Adam en Eva niet kennen, is het meer en meer straks een en al duisternis. U ziet de nacht hoe langer hoe verder voortgaan. Ze krijgen kinderen, maar de eerste slaat de tweede dood. En het bloed van Abel wordt door de aarde ingedronken. En dan komt het straks zover dat God besluit dat hij de mensheid gaat verdelgen. Dat hij de mensheid door de wateren van de zondvloed gaat oordelen en straffen. Waarom? Er is een woord in Genesis 6 dat tekent hoe dicht en diep en zwaar en zwart de duisternis over de aarde geworden is. En dat woord dat zegt dat het gedichtsel van s mensen hart te allen dagen alleenlijk boos is. Zo inktzwart is de nacht die zich gelegerd heeft op de kinderen der mensen, het hart des mensen. En wat erin omgaat en wat erin bedacht wordt en wat erin uitgewerkt wordt, dat is een plaats, een poel van ongerechtigheid. Alleenlijk boos. En er is geen goed in voor God. Geen wonder dat God berouw heeft dat hij de aarde gemaakt heeft, dat hij de mens op de aarde gemaakt heeft. En geen wonder dat God die zo zwaar getergd is en al zijn langmoedigheid heeft geen resultaat gehad. Geen wonder dat God in grimmigheid de sluizen van de hemel opent en de afgronden van de aarde opent, zodat de wateren de aarde bedekken en heel dat menselijk geslacht van boosdoeners wordt uitgeroeid op 8 mensen na. En dan moet u niet denken dat het daarmee afgelopen is met die nacht. Want ze zijn nog maar amper uit de ark op de door het water gezuiverde aarde. En dan blijkt dat er nog steeds duisternis is. Dan is Noach dronken. En dan is Noach zoon Cham, een bespotter van zijn vader. En dan is straks de nieuwe mensheid zover dat ze God opnieuw tarten. En een toren willen bouwen welks opperste in de hemel is. Ziet u hoe die duisternis er is en hoe die duisternis er blijft. Dat is nog zo, want wij zijn van datzelfde geslacht van Adams kinderen. En net als de generaties van vroeger zijn ook wij dienstknechten van de zonde van nature. Wij zijn ook mensen met een verdorven hart. En van ons moet God ook zeggen dat het gedichtsel van ons hart al een dag alleen maar boos is. We zijn in geen enkel opzicht beter dan de generatie van voor de zondvloed. Het is niet omdat we geen zondvloed verdiend hebben, dat we er nog zijn. Het is omdat God gezworen heeft dat niet meer gebeuren zal. Maar anders kwam het ook over de generatie van onze dagen. Duisternis zal de aarde bedekken. En de vorst der duisternis viert zijn triomfen. En hij regeert. En natuurlijk tast de mens in die duisternis naar licht. In de nacht van het lijden, in de nacht van de beproeving en van de angst. En van de vervolging en van de dreiging en van de wereldrampen die er zijn of die gaan komen of die we vrezen. In die nacht grijpt de mens naar licht dat hij zelf ontsteken zal. De nacht van het niet tevreden zijn met je bestaan. In de nacht van het jezelf schuldig weten. In de nacht van al die dingen waar ook de natuurlijke mens last van heeft. Heeft de mens geprobeerd zelf licht te ontsteken. En de godsdienst moet het dan doen. En de wijsbegeerte moet het dan doen. Of onze vorderingen op het gebied van de techniek moeten het dan doen. En al die dingen, maar dat is allemaal ijdel gebleken. Dat is maar kunstlicht. En dat wordt uitgeblazen. Die kleine lucifers, die houden geen stand in de wind. Die gaat waaien in de duisternis van de nacht die over ons gevallen is. En daarom moet er licht van boven komen. Er moet geen lamp aangestoken worden. Er moet geen kaarsje gaan branden. Er moet geen lucifer aangestreken worden. Er moet een ster opgaan. Dat wil zeggen, dat kunnen wij niet doen. Dat moet God doen. Er moet een zon opgaan. Dat is alweer zijn werk alleen. Maar alleen zijn werk is in staat om onze duisternis te verdrijven. En dat gaat nu inzien diegene die in zijn eigen leven ook gaat ontdekken de duisternis. In zijn eigen leven, ja zeker. Want wat er van de wereld en van de volkeren en van de aarde en van de mensheid geldt, dat geldt van ieder lid van die mensheid ook. Dat geldt van u en mij ook. Wij zijn kinderen der duisternis. Van nature, allemaal kinderen der duisternis. We zijn allemaal onderworpen aan de heerschappij van de vorst der duisternis. En we doen zijn wil. We doen de wil des vleeses en der gedachten. En we zijn kinderen des toorns. En het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Dat zijn allemaal uitdrukkingen die erop wijzen dat het donker is. Ook in onze ziel. Zolang wij het licht van Gods genade niet kennen, is het donker in onze ziel. En dat kun je nou proberen te verdrijven en te veranderen, maar dat baat ons niet. Er moet een ster opgaan, er moet een zon gaan schijnen, en dat moet God geven. Nu mag die heiden Biliam, die er zelf voor zijn eigen hart en leven niets van begrepen en beleefd heeft, nu mag die heiden Biliam gaan verkondigen dat God dat gaat doen. Een ster doen opgaan uit Jacob. En waar komt het licht dan vandaan? Wel, Biliam zegt het, en dat is bij hem het punt waar aandacht voor gevraagd wordt. Hij komt uit Jacob. Uit Jacob. Dat is Israël. Dat is het volk van Jacob uiteraard. En dat wijst op zijn afkomst van beneden. Daar komt hij ook vandaan. Hij is ook geboren uit Jacob. De zaligheid is ook uit de Joden. Zoals Mozes profeteerde, een profeet uit het midden uwer broederen, als mij, één uit uw midden, zal de Heere uw God u verwekken. En zoals Jeremia zegt, zijn heerlijke zal uit hem, uit Israël zijn, onze één, vlees van ons vlees, been van ons gebeente. Eén met de kinderen der mensen, zijn broeders in alle dingen gelijk geworden, de zonde uitgezonderd. Maar hij komt uit Jacob, als mens uit de mensen. Maar is dat dan mogelijk, dat een mens uit Jacob licht gaat geven? Is er dan toch één te verwachten die anders is dan de andere mensenkinderen? Nee, zo niet. En al heeft Biliam dat dan niet gezegd, dat is een stuk van de openbaring dat er later duidelijk aan toegevoegd wordt. Hij komt uit Jacob, maar voordat hij uit Jacob komt, is hij de opgang uit de hoogte, zegt Zacharia. Hij komt uit Bethlehem, zegt Micha, daar wordt hij geboren. Bethlehem, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen. Wie? Hij wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hij komt, het woord wordt vlees. Zo wordt hij geboren uit Jacob, uit David, uit de maagd Maria. Hij komt uit de hemel neer, hij daalt neer uit de hoge, de opgang uit de hoogte, die bezoekt ons. De innerlijke ontfermingen van de barmhartigheid van onze God. En daarom komt Christus, de Zoon van God, naar deze wereld. Om zo ook weer uit het geslacht van Jacobs kinderen geboren te worden. En daar ziet u het, hij is beide God. En mens, opgang uit de hoogte en opgang uit Jacob. Geboren in Bethlehem en hij heeft zijn uitgangen van de dagen der eeuwigheid. Zo is hij ook de ster. Zo is hij ook het licht. Dat is de Godmens. die de twee naturen in één persoon verenigt en die zo voldoet aan de eisen die aan de middelaar gesteld worden. Zo alleen kan hij aan het recht Gods voldoen. Zo alleen kan hij de schuld van zijn volk betalen. Zo alleen kan hij een barmhartig hoge priester zijn die behoorlijk medekalijden kan hebben met onze zwakheden. Als de God en mens in één persoon is hij het licht dat reddend verschenen is. En wat doet hij dan? Wat is dan zijn licht? Wat gaat er dan gebeuren in de duisternis van deze wereld? Wat wordt er dan voor een boodschap verkondigd als hij verschijnt? Dan wordt er verkondigd dat God, te midden van die hopeloze en uitzichtloze nacht die over de mensheid gevallen is, een weg gebaand en geopend heeft waarlangs een verloren zondaar behouden kan worden. Dan wordt ons verkondigd in die duisternis het evangelie, dat God gedachte des vredes gedacht heeft. En dat hij, die alle reden heeft om de mensheid met zijn oordelen te bezoeken, toch nog uit dat gevallen geslacht van mensenkinderen zondaren wil zalig maken. Wat is dat licht dat gaat schijnen in de duisternis? Dat is dat God in Christus zijn hand naar een verloren mensheid uitstrekt. En dat het van de lippen van Christus mag komen. De nodiging komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Wat is dat licht dat gaat schijnen? Dat is het licht dat samengebundeld is in al die dierbare beloften waarin de Heere zichzelf openbaart en waarin de Heere zijn zaligheid, zijn heil openbaart, waarin de Heere zijn gewilligheid bekend maakt om mensen te redden. Wat is dat voor licht? Ach, zie op de Heere Jezus Christus, hij die de zon der gerechtigheid is. En door zijn gerechtigheid worden onrechtvaardige mensen rechtvaardig gemaakt. Onder de vleugelen van die zon der gerechtigheid, zegt Maleachi, is genezing. Dat wil zeggen, het licht dat hij brengt, dat is genezing voor zonde zieke zielen. Dat is genezing voor mensen die een gemis in hun leven hebben, die God kwijt zijn en niet weten hoe ze de Heere moeten terugvinden. En die misschien wel van alles geprobeerd hebben om in hun situatie verandering te brengen, die licht aangestoken hebben met behulp van hun eigen kunsten, die geprobeerd hebben via wat verbetering van hun leven, via wat deugden die ze gingen betrachten, via wat meer ernst, via wat een grotere gehoorzaamheid God te behagen, maar die ontdekt hebben dat al die pogingen mislukken en dat al dat kunstlicht uitgeblust wordt in nog dikkere donkerheid. En die toen geleerd hebben dat er geen verwachting van hen meer is en die toen het oog hebben leren slaan naar boven, want van boven moet het immers komen. En dan klinkt dat evangelie in die duisternis. En dan mag dat volk dat in die duisternis gezeten is een groot licht gaan aanschouwen. Het evangelie van Christus wordt hen gepredikt. De weg des heils wordt hen voorgesteld. En God zelf biedt zijn vrede aan. Is dat nou zaligmakend? Als de Heere dat geeft en als die ster uit Jacob opgaat, is dat zaligmakend? Ben je dan allemaal vanzelfsprekend als je zo in die lichtkring van dat woord komt te staan, bekeerd? Ach, weet u, die ster ging op uit Jacob in de volheid des tijds toen God zijn zoon zond, geworden onder de wet, geworden uit een vrouw. En toen dat kind in de kribbe werd neergelegd en later opgroeide en bij het volwassen worden zijn arbeid onder Israël begon, toen ging dat licht schijnen, toen was die ster zichtbaar, toen was die zonne der gerechtigheid daar, toen scheen dat licht. Het volk dat in duisternis gezeten is, mocht dat licht aanschouwen. En wat gebeurde er? Johannes licht ons erover in en dat is een diep ernstig woord, gemeente. En dat is een woord waarbij wij zelf onszelf ook moeten gelijk moeten toetsen. Dat licht dat kwam. Dit was het waarachtige licht. het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem gemaakt. De ganse wereld is zijn maaksel. Heeft dan ook alles aan hem te danken. Er is geen ding gemaakt dat gemaakt is of het is door hem gemaakt. Hij, die de schepper van de einden der aarde is, de Zoon van God. Nu gekomen in de wereld. De wereld zijn eigendom. De wereld zijn maaksel. Die alles aan hem te danken heeft. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam schijnen als een licht in de duisternis en de wereld heeft het niet opgemerkt. En de wereld is aan hem voorbij gegaan. Ja, geen wonder, zegt u, want hij scheen wel in de wereld, maar toch vele volkeren, al de volkeren op één na, zij hebben toch dat licht van de Messias toen en daar niet aanschouwd. Geen wonder dat de wereld aan hem voorbij gegaan is. Geen wonder dat de donkere wereld hem niet gekend heeft. Hij kwam tot Israël. Goed, hij kwam tot Israël. Hij is gekomen tot het zijne. En was door ontvangst daar dan beter? Hebben ze hem daar wel verwelkomd als het licht der wereld dat reddend verschenen is? En de zijnen hebben hem niet aangenomen. O, de ster ging op, God hield getrouw zijn woord. De zon verscheen, het licht verscheen. Maar de zijnen tot wie hij kwam en in wier midden hij sprak en in wier midden hij getuigde met zijn woord en met zijn heilige wandel, ze hebben hem niet aangenomen. Erger, erger. Niet aangenomen, dat is nog negatief, maar positief. Ze hebben hem straks door de handen van de onrechtvaardige mensen aan het kruis laten nagelen en laten doden en het licht zo willen uitblussen. Dwaas, dwaas, de wereld vol duisternis, God geeft zijn licht en de duisterlingen blussen het licht van Gods genade uit. O, dan zou de hemel vuur moeten regenen op het boos geslacht van alle goddelozen. Dan zou God alle recht hebben om opnieuw de sluizen van de hemel open te zetten en dit ganse menselijk geslacht te verdelgen. En zal Satan dan toch zijn zin hebben? Zal de vorst der duisternis het dan toch winnen? Zal duisternis de aarde dan blijven bedekken? Zal het licht dat God ontsteekt dan tot in eeuwigheid uitgeblust blijven? Nee. Nee, want als God licht doet opgaan, dan zal dat licht ook gezien worden. Ook al heeft de wereld hem dan niet gekend, toen niet. En ook al hebben de zijnen hem niet aangenomen. Er zijn er, zegt Johannes evenwel, die hem aangenomen hebben. Er zijn er toch. God gaat onderscheid maken. Er zijn er die hem wel aannemen. En dat zijn degenen die uit God geboren zijn. Die van boven geboren zijn. Die een nieuw leven delachtig geworden zijn. Malachi zei het ook al zo. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Al is het dan waar dat duisternis de aarde bedekt en zal blijven bedekken. Voor een groot deel. Jawel, als een oordeel Gods. Vooral als een oordeel Gods op de verwerping van zijn zoon. Al zal het dan waar zijn dat duisternis op deze aarde aanwezig zal blijven en veler leven door die duisternis zal worden verdonkerd. Toch is er ook een volk op deze aarde dat het licht aanschouwt. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch. Dat is een tegenstelling. Over u zal de Heere opgaan. Over het volk dat zijn naam vreest. Over het volk dat uit God geboren is. Wie zijn dat? Ach, dat zijn diegenen die last van de duisternis hebben gekregen. Dat zijn degenen die de benauwdheid van de donkerheid hebben leren inzien. Dat zijn diegenen die ontwaakt werden uit de slaap. Kijk, als je blind bent, zie je niet of het licht of donker is. Als je slaapt, zie je niet of het licht of donker is. Een dode ziet niet of het licht of donker is. En u weet, deze beelden gebruikt de schrift van de natuurlijke mens. De natuurlijke mens is blind, dan ziet hij de duisternis ook niet, dan ziet het licht net zo min. De schrift spreekt van de natuurlijke mens als van iemand die slaapt. Die heeft er geen erg in dat hij in een donkere kamer ligt. Schrift zegt van de mens dat hij geestelijk dood is in de misdaden en in de zonde. En dat beseft zo'n dode het niet, dat hij in een donkere kamer ligt. Maar als God ons doet ontwaken, als God onze ogen opent, als de Heere ons laat zien in welke toestand we zijn, als de Heere ons die duisternis laat aanschouwen, die benauwende, beangstigende, die dreigende duisternis. Als de Heere het ons op ons hart bindt dat wij hem kwijt zijn. En dat we naar een eeuwigheid toe reizen. En dat we schuld hebben. En dat we gebondenen zijn. En onszelf niet bevrijden kunnen. Dan wordt er een roepen geboren om genade. Dan wordt het gebed. Och, dat gij de hemelen scheurdet, Heere, zend uw licht en uw waarheid neder, dat die mij geleiden. Dan krijgen we het licht van boven nodig. En wat wordt het dan een evangelie als Biljam zegt, er zal een ster opgaan. En als Maleachi zegt, er komt een zon. En als Jesaja zegt, het licht gaat op, God zelf gaat op. Heb je er dan direct deel aan? Nee. Maar dan wijst Petrus ons de weg. Want er is een tweeërlei opgaan van die ster, weet u dat? Een tweeërlei opgaan. Dat is een opgaan in de volheid des tijds. En dat is gebeurd, dat is een feit. Daar staan we achter, daar mogen we op terugzien. Daar mogen we elkaar aan herinneren. God heeft dat woord van Biljam vervuld. Dat hoeft niet nog eens een keer vervuld te worden. Want die ster is gaan schijnen en die zon is gaan lichten. En dat licht is gekomen. Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer Jezus zelf. Dus dat hoeft niet herhaald te worden. Voorwerpelijk is alles gebeurd. Die ster moet nog een keer opgaan. Wonderlijk, Petrus in zijn tweede brief gebruikt hetzelfde beeld. Maar hij bedoelt iets anders. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel, zegt hij, dat ge daarop acht hebt. Als op een licht. Schijnende in een duistere plaats. Ge doet wel dat ge acht hebt op het woord. Dat ge acht neemt op dat woord. Want dat is een licht. Uw woord is een licht voor mijn voet en een lamp op mijn, een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat woord des Heren. Let daarop. Overdenk dat. Speur daarin. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Hoe lang? Tot wanneer? Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. En dat is de subjectieve, als ik het zo mag zeggen, opgang van de ster. Dat is datgene wat de Heilige Geest doet als hij het werk van de Heere Jezus Christus gaat toepassen en verklaren in het hart. En Petrus wijst de weg. Dat doet de Geest door middel van dat profetische woord waarop we acht leren slaan. En waar we het licht van gaan aanschouwen. Het is de ogen goed om het licht te aanschouwen, nietwaar? Als een ziel in duister verkeert en de Heere geeft in zijn woord iets van licht, dan geeft dat hoop, dan geeft dat verwachting. Dan geeft dat een nieuw gebed en dan geeft dat een nieuw leven. Gebonden aan de troon der genade om van de Heere te begeren dat wat hij hier zegt ook hier wil toepassen en doen verstaan en zo lang acht geven en blijven acht geven totdat in ons eigen zielenleven, in ons eigen besef en bewustzijn de dag aanlicht en God die duisternissen gaat verdrijven en die gordijnen gaat opzij schuiven en die nevelen gaat wegnemen en zo het licht gaat schijnen in onze ziel. Opdat het niet alleen aanschouwd wordt in de schriften, maar opdat het weer spiegeld wordt in de ziel. En de morgenster opgaat in onze harten. En we persoonlijk deel mogen krijgen aan die genade God zoals die in Christus is geopenbaard. O wat Wat een rijkdom geeft de Heere aan een volk dat van nature in duisternis is. Als hij in zijn woord het licht laat schijnen, meer nog als hij zijn woord gaat toepassen aan het hart. En als Christus, die als het licht der wereld geschenen heeft en nog schijnt, nu ook komt schijnen in onze harten. En de duisternissen gaat verdrijven. Wat een wonder van genade als de Heere zichzelf zo bekend gaat maken. Wij die dood en verderf een eeuwige buitenste duisternis verdiend hebben. En die dan toch mogen zijn mensen door Gods licht bestraald. Kent u dat geheim? Is die morgenster opgegaan in uw harten? Hebt u dat licht aanschouwd? Heeft de Heere in uw hart geschenen? Is het al dag geworden? Als het dag geworden is, dan moet de dag verder, niet waar? Dan moet de zon niet alleen opgaan, maar dan moet de zon ook toenemen in kracht en in heerlijkheid. En dan moet het straks in de voleinding worden. Er zal geen zon meer nodig zijn, want de Heere zelf zal u tot een eeuwig licht zijn. En straks in die stad die fundamenten heeft, dat nieuwe Jeruzalem, daar zal geen nacht meer zijn. Want het Lam dat in het midden van Gods troon is, is de kaars. En daar zullen ze wandelen, altijd in het licht. Hier op aarde nog niet. Hier op aarde zijn nog veel duisternissen en die blijven dan ook wel over. En die zijn weer het gevolg van overgebleven zonden en zwakheid en ongeloof. Die zijn het gevolg van allerlei dingen aan onze kant. Die zijn het gevolg van de aanvechtingen van de kant van de vorst der duisternis. Die zijn het gevolg van zijn listen en lagen waar we soms niet op bedacht zijn. Duisternissen zijn soms ook het gevolg van het feit dat de Heere het vriendelijk licht van zijn vertroostend aangezicht om wijze hem bekende redenen inhoudt. Hier op aarde is het vaak toch nog weer donker. Hier op aarde is het vaak toch nog weer nacht. De nacht van vrees en van vertwijfeling. Van ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. De nacht van het gemis. De nacht van de rouw over de zonde en het verdriet. Maar straks niet meer. Als de zon... Straks alles gaat beschijnen, de Heere zelf, een alles vervullend licht zal zijn, dan zal er in de verste hoeken geen spoor van duisternis meer overgebleven zijn. Dan zal het licht zijn, eeuwig licht zijn. En dan zal er geen donkerheid meer bestaan, behalve... voor degenen die dan terechtgekomen zijn in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Vooral voor diegenen die hier op aarde het licht hebben gezien in de schriften. En die het evangelie van het vlees geworden woord hebben gehoord. En die er getuigen van zijn geweest dat God zijn beloften vervuld heeft. Zijn zoon kwam. En Christus heeft alles volbracht. En hij kon het zeggen, alle dingen zijn gereed. Het is volbracht. En als we op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebben. Ach, wat kunnen we dan anders verwachten dan dat de Heere ons zal wegdoen. En ons zal verwijzen naar die plaats waar ook de man... zonder bruiloftskleed heen moest. De duisternis. En dat voor altijd. O, laat u toch nog bewegen tot het geloof. Laat u toch nog bewegen tot die God die uit ongekende en onbegrepen goedheid zijn licht gegeven heeft in de duisternis waar u en ik van nature in zijn. Ga niet voort op die duisternis. De weg van de goddeloze, zegt Spreuken, is een dikke duisternis. En hoe verder je komt, hoe dikker en donkerder en zwarter die duisternis is. Totdat het de buitenste duisternis is. Ga niet verder op die weg. Ga niet verder op die weg die u naar het verderf voert. Zoek toch die God der genade. Pad van de rechtvaardige. Dat is een schijnend licht. Voortgaande en lichtende tot de volle dag. O, wie kiest overdwaasde voor het leven, de dood? Dat doet ge toch niet? Zal een ster voortgaan uit Jacob, o, hij is gekomen. Komt tot zijn schijnsel, al gij volken en gij mijn zielen, bid het aan. Amen. We zingen de lofzang van Zacharias, het vierde en het vijfde vers. Hebt u ons nog het evangelie geschonken van dat licht, dat reddend verschenen is. Gij liet het Biliam profeteren en gij hebt het reeds vervuld. In de volheid destijds hebt ge uw zoon gezonden en de zon der gerechtigheid is gaan schijnen. De dag des heils is aangebroken en het werk is volbracht. O Heere, en nu hebben wij nodig dat dat ook in ons leven toegepast wordt. De apostel heeft ons de weg gewezen. Acht nemen op het profetisch woord. totdat de dag aanlichtte en de morgenster opga. Heere, wij bidden van u dat gij ons daar wilt brengen en daar wilt houden, daar bij dat profetische woord dat zeer vast is. En dat gij ons leren wilt er acht op te slaan, daar met al onze ziel aandacht aan te geven. Dat gij ons daar brengen en daar houden wilt, Heere, waar wij u de Heere in het licht van uw woord en uw eigen toezeggingen ook mogen smeken om de vervulling ervan in ons eigen leven. Ja, dat u ons daar wilt brengen waar we dat mogen gaan beleven. Voor het eerst of opnieuw, de dag breekt aan, de ster gaat op, we mogen het licht zien. Heere, o, dat is uw werk. Dat kunnen we zelf niet teweeg brengen. Wij konden trouwens ook die ster niet doen opkomen uit Jacob. Dat was ook uw werk. Ja, in verwerving, zowel als in toepassing is het alles uw werk. Wij smeken u, doe dat werk in ons leven, in het midden van deze wereld. O, het is zo donker, o God, zo duister. De machten van ongerechtigheid en boosheid, ze nemen toe. Het ongeloof, het verzet, het harde, het bittere verzet, de onverschilligheid, de spotternij, het gehoon, de onverdraagbare hoon, het is overal en alom. Heere, in het midden van die duisternis, doe toch uw licht schijnen. O, het zal waar blijven, er zal altijd een volk zijn dat gij het licht doet aanschouwen. Er zal altijd een volk zijn dat het uwe is. Altijd een volk waarin gij werkt. Maar o God, wij bidden van u, laat er in onze tijd iets meer van gezien worden. Iets meer dan de 7000 alleen die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Breid dat getal uit en breng er nog velen van oost en west en noord en zuid toe. Breng ze tot u, Heere. Doe ze wandelen in dat licht. In dat licht van uw genade en van de kennis van uw Zoon. Schenk zo uw zegen ook over uw woord hier in ons midden. En wilt gij ook hier door middel van uw woord uw werk nog doen. Blinde ogen openen. Slapenden wakker roepen. Doden tot leven wekken. Opdat ze de duisternis mogen zien en het licht mogen leren aanschouwen. Schenk uw zegen en vergeef alles wat wij misdreven, en dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 36, het derde vers. 36, vers 3. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.